half jaar geleden dat wij voor het laatst een beurs- en beleggingspodcast hebben gemaakt. En toen ging het regenen tot op de dag van vandaag. En het is 4 april, donderdag 4 april 2024. Ja, welkom bij de nieuwe beleggingspodcast van Niels Koerts en Arend-Jan Koomp. En wat voor naam hoort er bij ons, Niels?
Nou, het Beurscafé. Ik denk dat dat ook wel het beste bij ons past. Leg een beetje laagdrempelig met een beetje gezonde dosis humor. Maar ook wel, ik denk, hopen ook wel wat mensen er wat van gaan opsteken.
Jazeker, want we zijn natuurlijk, ja, we hebben samen 38 jaar beurservaring, dag en nacht mee bezig. Passie voor de beurzen, liefde voor de beurzen en belegger. Dat is natuurlijk onze middle name. En daarom luistert u ook waarschijnlijk naar deze podcast. Wij brengen op een speelse wijze het beursnieuws. Praten we over onze beleggingen, praten we over uw beleggingen, praten we alles wat er goed en fout gaat op de beurs. En vooral ook wat er fout gaat. Want ja, dat is natuurlijk waar we wat van leren. Want ja, het zal ons toch niet gebeuren, Niels, dat wij gaan nu weer beginnen te podcasten. De AX staat op een all-time high. 884 staat er nu op het bord. De AX ligt vlak. Het is rond 11 uur op donderdag. Ja, we nemen even een dagje eerder deze podcast op dan we van plan zijn. Dat wordt gewoon weer op vrijdag, zodat wij rond vrijdag 4 uur onze podcast kunnen publiceren. Want we willen natuurlijk die markt meenemen. Maar we moeten even al onze lijnen testen. Wij moeten ook weer even onze stembanden een beetje opwarmen. Want we werden echt al een half jaar uitgelegen. En ja, ik denk dat iedereen wel een beetje nieuwsgierig is. Want jeetje, we zijn er echt heel erg stil van. Alle reacties die we echt al een half jaar lang iedere dag krijgen. Het is ongelooflijk. Ja. Niels, laat ons niet eens vertel.
Ja, nee, ja, ze zeggen dat Twitter altijd een beetje het uitschot is, hè, van de sociale media. Maar wij krijgen alleen maar positieve reacties. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk om te horen. En ja, we gaan gewoon beginnen met beginnen de eerste maanden gewoon even rustig met een podcast.
Ja, want wat gaan wij doen? Je moet even bij het begin beginnen. We hebben eergisteren een BV opgericht. Ja. Kamp & Koerts Media Productions BV.
Was mijn idee.
Ja,
hè?
Mijn idee dus niet. Gisteravond mocht ik bij BNR Beurzen opdraven. Gaat u daar even luisteren nog? Dat was erg gezellig. Ja, heb ik al verteld. Ik had het Technologies willen noemen. Dus Kamp & Koerts Technologies BV. En jij mag uitleggen waarom ik dat Technologies wilde gaan noemen en niet Media Productions.
Ja, media wordt over het algemeen laag gewaardeerd. En Technologies op dit moment met AI, ja, wordt natuurlijk die bedrijven,
ja,
worden
wat,
veel
AI,
hoger gewaardeerd.
Ik ben AI. Wij zijn gewoon alweer een stap verder dan AI. Nou, dus vergeet Nvidia.
En ja, ik vond Technologies wat overdreven. We willen een groot publiek bereiken en dan past media beter. Dus, maar goed, dat is allemaal voor de insight. Dat maakt u als luisteraar natuurlijk helemaal niks uit.
Nee. Ik zal een paar dingetjes verklappen. Ik heb gisteravond met BNR ook al wat verklapt. Wat gaan wij doen? Dit is het Beurscafé. Dit is de wekelijkse podcast zoals wij die iedere week weer hopen te gaan maken. Met z'n tweeën, al dan niet met een keer een gast. Die gaan we ook zeker uitnodigen. Maar de essentie is dat wij met z'n tweeën deze podcast maken. Die blijft ook gewoon. Die blijft gratis toegankelijk voor iedereen en alles bereikbaar. Maar we gaan nog veel meer dingen doen in de loop van de maanden. Zeg het al, gisteren zijn wij begonnen. We moeten van alles en nog wat opstarten. Bijvoorbeeld een bankrekeningnummer aanvragen, om maar een hele domme dwarsstraat te noemen. Zodat we ook iets van business kunnen gaan ontwikkelen. We gaan een hele mix van betaalde en onbetaalde diensten gaan wij aanbieden. En kun je tipje van de sluier oplichten wat wij gaan doen.
Ja, uiteraard, het wordt gewoon uiteindelijk een beleggingsplatform, een volwaardig beleggingsplatform waar we mee bezig zijn. En er komen uiteraard analyses, zoals wat u van mij altijd gewend bent, analyses.
Niet alleen van jou.
Nee, jij gaat uiteraard ook wat doen.
Ja, en er komt nog iemand bij. En,
dat wordt heel leuk. Ja? En ik denk wat ook het mooiste is, dat wij ook iets met onze portefeuilles gaan doen. Maar daar zijn we, dat gaan we al iets weggeven daarover?
Ik vind het zo wel genoeg. We gaan iets met onze eigen portefeuilles doen. Dat is zeker. Ja, en verder, blijf gewoon naar deze podcast luisteren. We houden u op de hoogte wat wij allemaal nieuw gaan doen en wat u met ons kunt. Dat gaat u echt wel horen de komende weken en maanden. Ja, rest ons u nog echt. Ja, we hebben het natuurlijk ook al op Twitter en LinkedIn gedaan. Onze hartelijke dank voor al jullie support echt al die maanden. We wisten het ook wel een beetje. We hadden veel fans, dat wisten we. En we hadden natuurlijk ook wel veel reacties verwacht. Maar dat u zo lang committed zou blijven, hadden we niet verwacht. En wat wij ook niet verwacht hadden. Ja, Niels, jij had echt letterlijk een half uur lang. Het stond een half uur live dat je had gezegd van ik vertrek bij EX. Toen hing er een hele grote meneer hier op het Damrak. Hing aan de telefoon. aan de telefoon bij jou vanaf zijn vakantieadres. Van we moesten maar eens even heel gauw gaan praten voor een investering, toch?
Ja, zo ging dat. Dus dat uiteindelijk is het hebben we onze eigen weg gekozen. Maar dat was wel heel leuk om dat te horen.
Ja, dat is iets. ik had natuurlijk een concurrentiebeding van 3 maanden. Die is net afgelopen. Maar ja, dan mag je natuurlijk geen adverteerders benaderen. Je mag natuurlijk helemaal niks doen. Dat heb ik ook braaf gedaan. Ja, ze hebben ons wel benaderd.
Ja, nou ja, vooral mij. Hè. Ik kan mijn contracten iets beter onderhandelen. Dus ik kon lekker gaan en doen en gaan waar ik wil.
Ja,
hè?
en eigenwijs ben je wel. dat is. Nee, maar dat was, we zijn echt wel onder de indruk geweest. En vooral als een meneer die bijvoorbeeld bij Hall had gewerkt, die ons ook benaderde en die noemde ons een brand. Ja, dan waren we toch wel even stil van. Ja, dus,
maar tot dusver de zelfverheerlijking. Hè? Laten we wel even.
Ja, nee, ik denk dat we gaan het zo meteen wel over onze portfolio's hebben en dan komen we vanzelf alweer op aarde terecht, wat dat betreft. Mr. Market keeps us humble. Ik denk dat we zo eerst even genoeg verteld hebben. Nogmaals, in de komende tijd gaan we wel vertellen wat wij allemaal doen. Volgens nog, wij doen het helemaal zelf, die BV is van ons. Het is 50-50. We hebben geen investeerders of wat dan ook aan boord. Wij doen het lekker zelf en we zien wel waar het schip uiteindelijk gaat stranden. Maar we hebben er alle vertrouwen in en ik denk dat we nu maar even. We gaan gewoon doen waar we denk ik het beste in zijn en waarvoor mensen luisteren. We gaan natuurlijk naar de markt kijken. We gaan naar de totale markt kijken, de brede markt. Daar beginnen we mee. We gaan onze portfolio's bespreken. Hè? Hoe staan we er zelf voor? We zijn een half jaar uit geweest. Daar valt ook wel het een en ander over op te merken. Wat hebben we nog meer? Jij gaat over je grootste positie hebben. Dat is Basic Fit.
Uiteraard.
Ja, we hebben een heel rondje vragenrondje, Q&A. We hadden echt veel te veel. Maar ook. Blijf echt uw vragen insturen, ook at random, dan weten wij wat u bezighoudt.
Ja, we kunnen niet alles behandelen, maar dan weten we wel wat de meeste mensen het interessant vinden. En dan kunnen we daar ook weer rekening mee houden.
Ja, zo kregen we duizenden vragen over Basic Fit en slotte. Dus, nee, er waren wel heel veel reacties op, dat viel me echt op. Dat is echt een hele leuke. Jij stond er ook in FD met Triodos-certificaten. Die heb jij opgevist. Ik surf daar een beetje op mee. Daar straks meer over. Ja, we komen er natuurlijk niet onderuit. Jij als AZ-supporter moet het heel erg leuk vinden. Want we gaan het natuurlijk over het topic van deze week hebben. Ajax. En verder komen Shell, NN, Apple, Ebisco, NX-Filtration. Al die kleine aandeeltjes die alle kanten uit
kort voorbij.
Komen even heel kort voorbij. Dit is het Beurscafé. We hebben natuurlijk een laatste ronde. En ik denk dat we nu eerst maar even naar de brede markt moeten gaan. Ik zei het al even, het is donderdag 4 april als wij dit opnemen. Rond 11 uur, daar is lichtvlak. Ja, we nemen het weer op ons vertrouwde Damrak. We zitten hier in de Keizerhoem. Wij werken weer op Beursplein 5. Dat is ons adres. Wij zijn ingetrokken bij Gini Capital. Daar huren wij onder. Daar hebben wij 2 bureaus. Dat is erg leuk. Die doen precies wat wij niet doen, Niels.
Ja.
Wij zijn natuurlijk echt beleggers. Wij kijken naar bedrijven. Wij kijken naar winsten, omzetten, marges. Daar zijn wij mee bezig. En zij zijn bezig met alles wat maar hard beweegt. Als het maar volatiel en liquide is. En dan maakt het verder niet uit wat het is. Maar in ieder geval.
Daar hebben ze wel dit jaar een wat beter rendement mee gehaald dan wij.
Ja, maar af en toe. Ja, maar die jongens hebben een heel andere risicoperceptie. Dan wij. Ja. Ik zou dat nooit aankunnen.
Dat is ook altijd leuk om totaal verschillende andere type beleggers om daarmee te spreken.
Ja, het is verschrikkelijk gezellig daar op dat kleine kantoor. U kunt dus gewoon zien zitten als u door de Warmoestraat loopt in Amsterdam. Wij zitten op de begane grond. We zitten achter de ramen in de Warmoestraat, om het maar even heel erg mooi te zeggen. En zwaait u even als u er langs loopt. En nu gaan we heel gauw naar de markt. Wat staat er niet op een all-time high, niks, Niels?
Ja, alles, aandelen, goud, ik geloof zelfs de bitcoin. Dus,
vandaag even niet, het is een dipje. Maar
per saldo heeft hij het nog wel aardig gedaan.
Ja, ik denk dat niemand daar klaagt.
Ja, en ik denk dat gewoon het brede beeld wat meespeelt is gewoon dat die economische cijfers gewoon ongelooflijk sterk zijn, met name in de Verenigde Staten. En je ziet daar gewoon betere economische data. De rentes lopen ook wel wat op, maar dat is dus het gevolg van verbeterde economische activiteit. En dan zie je dus uiteindelijk dat die koersen ook omhoog gaan. Dus,
zelfs hier in Europa en ook vandaag, er zijn toch nog een klein beetje lente. We hebben nog geen zon gezien volgens mij deze lente. Maar ook de inkoopmanagers indices hier in Europa zijn wat beter. Is dat de productieindices? Vandaag zijn er de dienstensectoren. Waarom zijn die inkoopmanagers indices zo belangrijk? Daar begint gewoon de economische cyclus. Inkoopmanagers van bedrijven die bestellingen doen. Daar begint het heel simpel.
Ja, en dan hoe meer bestellingen er worden gedaan, en er wordt ook onderzocht van hoeveel vertrouwen heb je in de toekomst, hè, op korte termijn, lange termijn.
Ja, maar we kijken vooral naar nieuwe orders.
Ja, maar als die nieuwe orders goed zijn, dan geeft dat gewoon aan van wat de economische activiteit ook in de toekomst gaat zijn.
Ja, en dat zijn cijfers over maart, en daar hebben we natuurlijk veel meer aan. Vorige week, de laatste weken kwamen ze zelfs nog uit dan de BBP-cijfers over Q4 vorig jaar. Daar hebben we natuurlijk echt werkelijk helemaal niks meer aan, want beleggers vooruitkijken.
Ja, dat is zo'n BBP-cijfer kijkt heel erg terug en die inkoopmanagersindices kijken vooruit. En daardoor is ook de markt meer geneigd om naar die inkoopmanagersindices te kijken.
Ja, als je deze podcast luistert, is waarschijnlijk het banenrapport al door. Morgen het payroll report in Amerika. Natuurlijk heel belangrijk. Iedereen kijkt. Het is traditioneel bijna het laatste jaar zo ongeveer. Een goed payroll report is slecht voor de beurs. En leg dat dan maar even uit voor wie nieuw is.
Ja, nou kijk, het is niet altijd zo geweest, maar de laatste jaren zie je wel dat vaak de markten negatief reageren op een positief banencijfer. En dat komt met name omdat die arbeidsmarkt al zo krap is. En bij een krappe arbeidsmarkt wil je als Federal Reserve wil je niet dat die nog veel krapper wordt. Want daardoor gaan die lonen harder omhoog, gaat de inflatie omhoog en moet ook die rente omhoog. En het is daardoor wat gezonder dat er misschien iets meer werkloosheid bij komt, zodat we gewoon een meer gezonde vraag tussen vraag en aanbod van arbeid krijgen. Maar bijvoorbeeld toen tijdens, en gaan we heel ver terug, tijdens de economische crisis in 2009, toen reageerde de markt juist heel positief toen er ineens banengroei was. Want toen was de werkloosheid juist hoog. Dus het hangt echt af van de economische cyclus.
Ja, toen was de hele financiële sector bijvoorbeeld naar huis gestuurd met de verhuisdoos onder de arm.
Toen, ik kwam me nog herinneren dat er toen werd gezegd van komt er ooit nog een periode van dat er meer dan 200.000 banen per maand bijkomen. Nou, nu weten we bijna niet beter.
Weet je, het wordt altijd overdreven. Ik zag gisteren ook een schreeuwende kop op CNBC. Tesla ligt natuurlijk slecht. We hebben ook zometeen nog een vraag over EV-fabrikanten en de gewone autofabrikanten. Die gaf wel, de trend is natuurlijk omlaag bij Tesla. En dan krijg je altijd weer die overdreven koersdoelen. Tesla gaat naar $14. Nou ja, wie weet. Maar dat is natuurlijk, als je op de voorpagina van CNBC wil, dan moet je dat soort dingen roepen. En bij Nvidia moet je roepen dat het naar 2000 gaat. Of misschien wel 3, of misschien wel 10.000 voor mij. Dat soort onzin. Laat u zich daar vooral niet door afleiden bij beleggen. Doen wij ook niet voor onze eigen portfolio. Zullen we daar eens even wat over verklappen? Hoe sta jij ervoor?
Ik dacht van, we beginnen wel eens leuk. Jij hebt de saaie portefeuille, de ETF-portefeuille. Dus dan beginnen we gewoon met het saaie. Jouw portefeuille, AJ. Hoe staat het ervoor?
Ja, het gros van mij zit in pensioen, zit in pensioenregeling. Zit gewoon bij pensioenuitvoerders. Dan zit ik in de wereldindex en dan hoeft hij alleen maar op het bord te kijken wat hij doet. Dat is hartstikke saai, hoef ik niks over te zeggen. Ik heb een gewone ETF-portfolio. Die bestaat denk ik voor de helft uit het Vanguard World Stock Fund. En verder heb ik nog Dividend Aristocrats, 2 keer, euro en dollar. Ik heb de AX en de AMX. En ik heb nog een heel klein plukje Vanguard World Bond Fund. AX hoef ik niet uit te leggen. Die gaat lekker. Wereldindex gaat lekker. Dat bondfundje, dat is wat minder. En maar vooral die dividenden, die dividenddingen, dat ligt gewoon niet goed. Echt, die in Europa ligt zelfs, mijn Europese in euro's ligt zelfs vlak dit jaar. Ja, weet je, ik zou het niet zo'n probleem vinden als ik ze nog maandelijks bij zou kopen, wat ik deed. Maar ja, wij investeren nu in onszelf, Niels.
Bedrijf.
We hebben geen privé vrije kaststroom meer, om het in beurstermen te leggen. Dus wij steken ons geld nu in eigen zaak. Dus kunnen even niet bijkopen voor onze portfolio's. Die liggen niet goed. Ik vind dat geen ramp. Ik heb die aandelen gewoon niet voor de koers. Ik heb die voor de return, voor de dividenden. En de dividenden van die bedrijven groeien altijd met meer, altijd met 7-8% per jaar. En dat is gewoon voor mij gewoon voldoende.
En die dividenden, die worden natuurlijk ook, die van die dividend aristocrats, dus die bedrijven die al 20, 25 jaar achter elkaar het dividend verhogen.
Ja, soms al meer dan 100 jaar.
Ja, en die herbeleggen dat weer. Hè. Die trackers, die herbeleggen dat weer. Dus als die koers laag is, kun je daar verhoudingsgewijs meer aandelen van kopen. Daardoor is het vaak zo.
Ja, ik koop niet meer.
Nee, maar die ETF's, die herbeleggen wel. Precies. Dus dat is positief. En daarom zeg ik altijd, eigenlijk voor het lange termijn rendement is het beter dat je de koersen in de eerste jaren niet met je mee hebt. Dus dat die relatief laag blijven. Want dan kunnen die dividenden gewoon beter worden geherinvesteerd.
Daarom, ik maak me daar totaal niet druk over. Want nogmaals, ik ben een lange termijn belegger en ik zit niet voor ritjes in dit soort dingen. Waar ik wel voor ritjes in zit, en dat is nog een kleine positie, ik ga die portfolio ook op naam van mijn vrouw zetten. Ik heb nog een handvol aandelen, ASML, ING, Shell. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen, die gaan lekker. Tesla zit ik inmiddels weer op mijn aankoopkoers van, weet ik het, 1,5 jaar geleden of zo.
Dat had je dus, 3 maanden geleden niet gedacht.
Nee, maar ze hebben ook wel eens 100 gedaan. Dus ik heb ze op 167 gekocht of zo. Okay, dat is niet veel soeps. LVMH sta ik ook op de aankoopkoers, zo ongeveer die ik had. Just Eat Takeaway, ja, daar valt de naam alweer. Hè? Dat zat, daar gaan we weer, Niels.
Echt, maar dit jaar gaan ze toch niet zo slecht, Just Eat?
Nee, maar ik sta er wel met een enorme min.
Ja, minnetje van 25%. Ach, het kon erger, hè?
Ja, die aandelen heb je nou helemaal in portfolio.
Als je ze op 90 hebt gekocht, dan denk je van, nou, het valt wel mee als je ze op 20 hebt. Ja.
Dus dat is even mijn positie. En nu jij, want jij hebt alleen maar aandelen eigenlijk.
Het begon eigenlijk vrij matig tot slecht met mijn portefeuille. Maar afgelopen 1,5 week is het aardig bijgetrokken. Ik sta op plus 7%. En als je kijkt, de AEX doet plus 13. De wereldindex plus 11. Maar waar ik mijzelf meer mee vergelijk is de Stoxx Europe 600. En dat is
heet shopper, Niels.
Ja, maar dat komt omdat in feite, nou, een procent of 50...
Nee, serieus. Waarom vergelijk jij zo?
Nou, omdat ik heb bijna geen Amerikaanse aandelen. Ik heb Amazon en even kijken, nog één Amerikaanse waarvan ik de naam even kwijt ben. Ja, dat zul je altijd zien.
Nvidia of zo?
Nee, maar ik heb relatief weinig Amerikaanse posities. Dus eigenlijk vrijwel volledig Europa. En dan vergelijk ik me meer met die Stoxx Europe 600. En die doet grappig genoeg ook 7%. Dus dat is precies in lijn. Maar ja, ik heb een hele duidelijke keuze voor Europa. Dat heb ik begin vorig jaar heb ik dat ingezet. Nou, achteraf ben ik waarschijnlijk net iets meer dan een jaar ben ik te vroeg.
Nou, minimaal. Ja, maar ja, goed.
Maar ik heb daar een hele duidelijke keuze voor gemaakt. Omdat ik gewoon vind Amerikaanse aandelen gewoon veel te duur geworden. Met name de allergrootste techbedrijven. Maar gewoon sowieso. Ik vind altijd een mooi voorbeeld bijvoorbeeld Walmart versus Ahold. Ja, Walmart is meer dan 2 keer zo duur als Ahold. Terwijl de groeivooruitzichten ongeveer hetzelfde zijn. Ja. Ik kies dan voor een Ahold en niet voor een Walmart. En dat is met meer bedrijven.
Maar hoe lang is Walmart al 2 keer zo duur dan Ahold? Is dat niet al 30 jaar zo?
Het klopt dat Amerikaanse aandelen structureel duurder zijn dan Europese. Alleen, dat klopt. Alleen, ik vind wel, als je een hoger rendement wil behalen, zie je vaak dat je eerder voor de wat goedkopere aandelen moet kiezen en niet voor die hele dure. Want als jij kiest voor die dure, ja, als die dividend uitkeren, ja, dan krijg je verhoudingsgewijs gewoon veel minder dan bij een aandeel wat veel goedkoper is. Dus je ziet daardoor ook uit alle statistieken, al die boekjes, dat in de regel de afgelopen 50, 60 jaar de aandelen die relatief goedkoop zijn met de lagere koers-winstverhoudingen, price to free cashflow, dat die het gewoon beter doen op lange termijn dan die echte gehypte dure aandelen. En dat is een duidelijke reden voor mij waarom ik meer kies voor die Europese namen. En dan hou ik wel degelijk rekening ook met die groeivooruitzichten.
Oké. Maar goed, je hebt gewoon pech dat het... zie je dat ook zo? Gewoon pech dat het tegen je inloopt?
Ja, maar dat is een
Je mist gewoon technologie. Je mist gewoon big tech. Ja, maar dat Magnificent is... Seven geeft ze een naam. Je mist
die mis ik. Aan de andere kant, ik heb ook wel een ASML. Dus je doet wel een ASML, een Besi. Dus ik doe wel echt wel mee. Maar inderdaad, ja, de hele rit in bijvoorbeeld Apple, Alphabet. Ja, die Nvidia, ja, die heb ik gemist. Maar dat is een keuze. Ik vind dat ik sta nog steeds achter de keuze die ik heb gemaakt. Want ik wil jaarlijks een rendement maken van nu zo circa 10% per jaar. Ik ben van mening dat met de huidige koersen niet gaat lukken met Amerikaanse aandelen.
Okay. Is het van jou geen overweging om gewoon, ik noem maar het gedeelte van je portfolio, gewoon ook in een wereldindex trekken te doen? Zodat je geen keuzes hoeft te maken eigenlijk. Hè? Die heeft beta 1.0. Dus ja, de wereldindex is de benchmark van alles waar we in beleggen in aandelen. Is dat niet een idee? Zodat je er wel van mee profiteert?
Nee, dat is een duidelijke keuze. Omdat
ik heb ook Nvidia gemist, maar ze zitten gewoon in mijn trackers.
Nou, mijn verwachting is dat Amerikaanse aandelen op middellange termijn tot lange termijn gaan underperformen ten opzichte van Europese aandelen. Ja, waarom zou ik dan in een wereldindex trekken willen waar 70% Amerika is? Ja, ik zit daar niet op te wachten. Afgelopen jaar is dat misschien achteraf niet de goede keuze geweest. Maar ik sta er volledig achter. En ik denk echt met de toekomst dat Europa, dat daar meer kansen liggen. En met name bij de wat kleinere bedrijven, want dat is nog weer eens extra. Ik focus me ook weer wat meer op de midcaps en smallcaps.
Ik ook. Ik wou net nog zeggen, mijn AMX-trekker bakt er ook niet veel
nee,
van.
Nee, die staat maar plus 1%. Dus als je dat weer vergelijkt, ik heb veel AMX-fondsen, dan is die plus 7% vind ik eigenlijk ja, ben ik vrij tevreden over.
Ja, ik wel. En ja, mocht inderdaad de cyclus gaan draaien hier in Europa, ja, dan dat zou dat een spekkoper kunnen zijn natuurlijk. Hè?
Dus en daarom ook, ja, ik vergelijk me dus die Stoxx Europe 600 en niet zozeer die AEX. Want waarom je zou ik zeggen van doe die AEX. Alleen, ja, er zijn gewoon een aantal fondsen die zo zwaar wegen. Een voorbeeld is ASML. Ja, ik heb ASML zelf ook. Maar als de ASML omhoog gaat, dan weet ik al vaak één ding. Ja, ik underperform, omdat die voor 15-16% weegt in die AEX-index. En ja, dat is meer dan mijn weging van 5-6%. Want ik raad niemand aan om in één aandeel 15% te beleggen. Maar ja, dat zit wel in die AEX.
Precies, dat doe je bij de AEX.
Daarom.
Ja, de percentages zijn iets veranderd weer doordat de koersen natuurlijk lopen. Maar Shell, ASML en Unilever hebben ieder een weging van rond de 15%. En dan zijn er ook nog zwaargewichten als ING, Relax, Adyen intussen ook weer met het oplopen.
Ja, 5-6% geloof ik was daar de weging hoor. Dus...
Nou, dat is toch aardig. Ja, okay. Ik bedoel, dat tipt de ASN niet aan, om eens wat te noemen.
Zeker niet.
En we hadden het al even over small caps. En jouw grootste positie volgens mij, daar heb je nog niet over gehad, is Basic Fit.
Ja, dat dus maakt het nog des te knapper dat ik eigenlijk ja, een fractie beter doe dan die Stoxx Europe 600. Want ja, Basic Fit is mijn grootste positie. En is ook, ik geloof...
Zwijgt onder de eigen gewichtheffer zo ongeveer.
Ja, het is de grootste bleeder binnen de AMX. En ik heb er veel naar gekeken dit jaar.
Mag ik je even onderbreken? Kijk, dan gaan we weer, hè? Dan gaan we het weer over onze bleeders hebben.
Ja, nee, ja, tuurlijk.
Ja, daar leren we van, toch? Ik bedoel, wat moeten we over ASML zeggen? Ja, go with the flow.
Ja, dus gaat lekker. Over, ja.
Ja, precies. Daar kunnen we popie-jopie gaan doen. Maar hier valt wat te leren. Nou, vertel je verhaal maar. Basic Fit, hoe zit dat?
Nou ja, we hebben met name toen naar die cijfers hebben wij een daling gekregen van, nou, het was het 15-16%.
Wel ja.
Dat was echt een gruwelijke daling op, nou ja, cijfers die niet top waren, maar ook niet zo heel erg slecht. En
waarom gaat het dan zo hard omlaag? Was het momentum in de markt of... De markt heeft altijd gelijk, leer ik.
Een aantal dingen. Je zag dat er was een grote aandeelhouder die bouwde zijn positie af. Je zag ook short posities toenemen. En dan is altijd, dat is wel altijd waar ik op let, als shorters hun posities uitbreiden. Van wat is nou de reden waarom zij hun posities uitbreiden? En als je kijkt naar Basic Fit, het lange termijn plaatje ben ik zeer enthousiast over. Ze zitten aan de onderkant van de markt, dus dat betekent dat ze op prijs concurreren. Ze zijn de grootste speler in Europa, hebben het laagste kosten, dus dat is top. Nou, ook mijn visie is ook dat mensen steeds meer gaan sporten. Het is gezond, zowel voor ouderen als voor jongeren. Dus daar ben ik heel positief over. Alleen, er zijn een aantal dingen wat bij Basic Fit minder goed gaat. Laat ik dat zo zeggen. En dat zit er met name in Frankrijk. Daar zie je dat toch de groei enorm afneemt. Daar hebben ze gewoon problemen. Ze weten ook niet precies van welke prijzen we nou moeten rekenen. Want ze hadden ook recent wat verlaagd. Want ze willen juist meer instroom hebben. Dus daar zitten ze een beetje op dat weten ze het gewoon niet zo goed. En dat is wel een belangrijke groeimarkt voor Basic Fit. Dus daar is een zorg vanuit de markt. En ook de communicatie van het management. Ik zat ook weer toen ik de conference call bij de jaarcijfers hoorde. Het management is nou, ja, laat ik het zo zeggen, wel een beetje arrogant in de richting van analisten. Soms geen antwoord willen geven op vragen.
Is dat de CEO zelf? Want René Moos, dat is natuurlijk echt een ondernemer. Ja. En niet een ingehuurde manager. Het is echt zijn tent. Ja. Dus heb je het over hem of heb je het over een of andere omhooggevallen
manager? Nee, ook de CEO. Maar dat is met name, hij is het begonnen. Hij heeft er een succes van gemaakt. En hij heeft ook een lange termijn visie. En de analisten zijn ook veel bezig met korte termijn. En daar irriteert hij zich aan. En dan krijg je soms een beetje gekibbel tussen zowel analisten als hem. En ja, dat waardeert de markt gewoon niet. Maar dus dat is wel echt het risico is Frankrijk, dat het daar gewoon dat groeipotentieel minder groot is dan verwacht. Maar, dat is een minpunt, maar daar staat tegenover dat die sportscholen in de Benelux, Nederland, België, dat draait echt als een tierenlier. Dus dat gaat juist heel goed. Die stromen helemaal vol, dus dat is positief. En ook als je kijkt naar de waardering voor dit aandeel, ja, is die waardering historisch laag.
Cijfertjes graag?
Ja, waar ik naar kijk, veel mensen kijken natuurlijk naar de netto winst. Alleen dan moet je bij Basic Fit weer precies niet naar kijken.
Dat moet je bij geen enkel aandeel doen, toch?
Nou ja, het geeft wel een indicatie. Ja, maar Basic Fit wordt gewoon die netto winst meer gedrukt, omdat ze natuurlijk veel investeren in groei. En het feit dat, dat ze ook versneld afschrijven op apparatuur. En dat drukt gewoon op korte termijn die netto winst. Waar ik altijd naar kijk, het cijfer bij Basic Fit, wat ik heel belangrijk vind, dat is die free cash flow. Ja, before expansion capex. Oftewel, wat zou de cashflow zijn geweest als ze niet zouden investeren in groei? En dan kwam het uit afgelopen jaar op 2 euro. En dat zou moeten groeien naar circa 4, 5 euro in 2026.
Per aandeel?
Ja, per aandeel.
Van 20 euro.
Nou, stel dat we rekenen met 4 euro in 2026. Ja, de koers is nu 2021, dan zit je op maatstaf van 5 keer de kaststroom. Dat terwijl het bedrijf nog wel gewoon groeit. Dus ja, ik vind dat een hele aantrekkelijke waardering. Het is ook niet zo'n heel moeilijk businessmodel om te begrijpen. Ik ben er enthousiast over. Lange termijn vooruitzichten zijn goed. Maar ja, deze lage waardering staat op het bord. Ja, vanwege de redenen die ik noemde. Ik krijg ook veel reacties van mensen van ja, wat denk je van de schuld? Nou, die schuld die bouwt ten opzichte van de bedrijfsresultaat juist af. Maar ja, inderdaad, het heeft ze ook niet meegezeten met een stijgende rente, met de hogere energielasten. Maar over het algemeen, ja, het lange termijn plaatje ben ik gewoon positief.
Het is nog steeds jouw grootste positie in...
Ja, ik heb ook hoe uitgebreid.
Hoe groot is je positie? Percentage?
Het is 9% van mijn portefeuille. Dat is relatief groot.
Je hebt op 10, hè, maximaal.
Kijk, het is wel zo, als het wat oploopt in een stijgende lijn, dan is niet per se dat ik ga afbouwen. Dus dan wil ik hem graag... Ik wil mijn winnaars wel laten lopen. Dus het is nu nog een verliezer, maar ja. als het in een stijgende lijn is, dan is het niet zo dat als het boven die 10% komt, dat ik meteen afbouw. Maar ik heb bijgekocht rond de 23 euro en op de rond 20,30 euro en er staat nu 21. Dus ik ben iets te vroeg geweest. Maar al loopt dat richting de 5, 26 euro, dan blijf ik nog steeds zitten. Uit mijn eigen sommetjes kom ik eerder op een waardering tussen de 35 en de 40 euro, maar ja, er staat 21. Dus daar zit zo'n groot gat in. Dat is dusdanig groot dat ik dan bereid ben dat risico te nemen om hem te doen.
Wacht even, die 35, 40 euro is niet jouw piekmoment, zeg maar, van daar moet en zal het heen. Dat is gewoon wat je op basis van wat je nu weet, de cijfers van nu, is wat je gewoon becijfert wat het aandeel had. Ja, wat
ik het waard vind precies. In theorie. Want het is altijd een theoretische prijs.
Mr. Market is nou eenmaal de meest eigenwijze flapdrol die er rondloopt op de beurs. Ik denk dat het een mooie tijd is om naar het vragenrondje te gaan, de Q&A.
Ja, ik begin gewoon rustig met een vraag van mijzelf, van Luc van Sas. Ja, maar hij was de allereerste.
Hallo, daar zijn we weer.
Hij was de allereerste met zijn vraag, dus dan vind ik ook dat we die moeten behandelen. En hij zegt, zou je eens je licht willen laten schijnen op Sofina? Je gaf een half jaar geleden een strong buy advies met een koers van 275 euro. Is jouw beleggingscasus nu veranderd? Het antwoord is heel vrij simpel. Nee, het is wel dit jaar, hij is geloof ik vlak gebleven, is een beetje tegenvallend.
Ja, maar jij kijkt toch niet naar de koers voor de waardering van een aandeel?
Nee. Ja, je moet het natuurlijk wel mee vergelijken.
Dat suggereert deze vraag een beetje.
Ja, hij blijft achter, maar ja, dit is een familiebedrijf, een holding en hun lange termijn visie, dat spreekt mij zeer aan. En ik ga niet een investeringsmaatschappij verkopen omdat ze twee tegenvallende jaren hebben. Dat is die 8 à 10 jaar daarvoor waren weer fantastisch. Ja, daar zitten er 2 wat mindere jaren tussen. Maar ook niet dramatisch. En dan moet ik er ineens afscheid van nemen. Nee, dat ga ik niet doen. Dus ik ben daar gewoon positief over. Ik ga daar waarschijnlijk binnenkort ook nog wel Twitter over zeggen. Deze investering.
Sofina is voor de niet-ingewijden. Is het Belgische Hal, laten we het zo maar noemen. Het is het investeringsfonds van de oude Waalse staalmagnaten. De familie Boel. Die zijn al eeuwen bezig. En die beleggen ook voor de komende eeuw. En niet voor de komende 2 koerstikken.
Dat klopt. Dus zo sta ik daar ook in. Nu een leuke vraag voor jou, AJ, van Hans VV. Waarom gaat ING de laatste weken zo hard omhoog? Wat is er veranderd in de investeringscase?
Omdat mijn vrouw ze heeft. Dus geef ik haar een keer de credits. Zo zou een running gag uit onze podcast. Het is heel simpel, denk ik. De economie gaat net even wat beter dan verwacht. Zelfs hier in de Europese Unie. Toen ik vanochtend was, zelfs ING even stijgen van de dag zelfs. Dat heeft wellicht met die inkoopmanagers in dieses te maken. banken, eigenlijk, banken zijn gewoon eigenlijk cyclische aandelen. Als het economisch goed gaat, dan betalen bedrijven netjes hun schulden af. Zijn er geen wanbetalers? Dat is het verhaal. En ING heeft gewoon wat meer exposure dan ABN AMRO, als we even de hele grote gemene delen nemen, naar zeg maar de bedrijfsmarkt toe. Het is niet voor niets dat Extinction Rebellion ook juist tegen ING heel erg ageert. Want ABN AMRO zit wat meer in die hypotheken. Dat, ja. is een beetje de vuistregel. Dus ja, als het beter gaat met de economie, beter gaat met bedrijven, dan gaat het dus ook beter met de ING. En dan kunnen ze ook weer meer leningen gaan uitzetten. Ja. En dan verdienen ze weer geld aan.
Ja, en als er inderdaad, dan hoeft er minder geld naar die stroppenpot. En dat geld wat dan, hè, dat ze daarop besparen, ja, dat kunnen ze dan weer uitkeren in de vorm van dividend naar de aandeelhouders.
En dat komt allemaal lekker naar mijn vrouw toe.
Ja, nu een vraag van Brent. En die zegt, ja, Alfa heeft een
Brent?
Klein...
Die heeft vast een vraag over WTI?
Nee, niet over olie. Nee. Nee, het gaat over Alfa, want dat heeft een klein vochtprobleem. En dan schiet meteen de koers 10% omlaag. En ze zeggen zelf dat het geen groot gevolg heeft. Nou...
Vochtprobleem, nou, kijk, ja, de buienradar.
Ik had even een
half jaar lang. Wie heeft er geen vochtprobleem?
Van analisten gekeken, het kan wel degelijk gevolgen hebben, ook voor de leveringen van hun...
Even serieus, ja.
Ja, dus het kan wel degelijk gevolgen hebben. Het is alleen het probleem is, en dat is vaak ook waarom het zo hard omlaag gaat bij Alfen. We weten de schadepost nog niet. We weten niet van wat echt de werkelijke schade gaat zijn voor dit bedrijf. En omdat je dat niet weet, dan rekent de markt gewoon vaak een grotere discount. En dan zie je, kan er een overdrijving plaatsvinden. Maar soms zie je, je ziet gewoon vaak dat die aandelen dan wat lagere waardering.
Hoe zit het? Moet Alfa hier iets over zeggen? Of kunnen ze het gewoon niet weten?
De verwachting is dat dit echt materiële schade is. Dus dan moeten ze het ook melden.
Maar blijkbaar zijn ze dat nog aan het onderzoeken.
Ja, of, dus het is gewoon nog niet bekend hoeveel.
Hetzelfde geldt natuurlijk in Taiwan natuurlijk. Daarmee met TSMC, wat daar aan de hand is. Die zijn natuurlijk ook aan het kijken hoe dat zit. Natuurlijk is al die infrastructuur daar aardbevingsbestendig. Aardbevingen horen bij Taiwan. Maar anno nu, die chips maken, dat is zo extreem gevoelig. Dat is niet normaal meer. Dus ja, dat is even afwachten waar die mee gaan komen.
Helder.
Dus opgelet.
Dan heb ik tot slot ook nog een vraag voor jou van Thijs van Soest. Hebben jullie ook een visie op autofabrikanten? Want waar de koers van Tesla niet meer lijkt te kunnen stijgen en nog steeds een hele hoge waardering heeft, is dit bij Renault en Stellantis juist precies het omgekeerde.
Ik denk dat het een beetje een correctie is. Had ik al verteld dat ik zelf een Tesla zit?
Ja, ja,
ik geloof het wel. Hè? Ja, ja,
dat is uitgebreid behandeld.
Ja, daar hoeven we verder ook niks meer over te zeggen. Ja, wat hebben we natuurlijk gezien? EV's, elektrische vehicles, dat was natuurlijk 10 jaar lang de bom. Ja, tenminste onder mensen die subsidies uitdelen. Onder consumenten niet. Zodra de subsidies wegvallen, zie ik ook de vraag instorten. Ik zie... Ja, ga me stenigen, want het zal wel weer niet groen zijn wat ik roep. Maar ik zie gewoon geen consumentenvraag naar elektrische auto's. En ja, die gingen natuurlijk wel heel hard. En de laatste jaren gaan ze, Tesla viel dan nog mee. Maar ga eens bij Rivian of Lucid of de Chinese XPeng, NIO, dat soort aandelen kijken. Dat is echt om te huilen allemaal. Alleen BYD ligt goed, maar die hebben nu ook last. Elektrische auto's zijn even totaal niet in trek. En ja, diesel- en benzinemotoren blijkbaar wel. En al die gewone autofabrikanten, Volkswagen, deden belachelijke lage waarderingen. Alsof het ArcelorMittal was zo ongeveer. En ja, die trekken nu gewoon wat bij. Ik denk dat het simpel is.
Jij bent niet zo heel positief over elektrische auto's. Maar dan heb ik één vraag. Waarom ben jij in hemelsnaam aandeelhouder van Tesla?
Omdat ik in Elon Musk beleg.
Oh, oké, dat is
ik, het. Ja, ik vind, ja, nee, ik kan het ook echt niet anders formuleren. Ik vind het de meest interessante ondernemer die er rondloopt in dit tijdperk. Ik vind het leuk om... Ik heb er maar heel weinig geld in zitten, hoor. Dat doet echt, ik mag eigenlijk niet eens meepraten. Maar ik vind het gewoon leuk. Maar ik zie Tesla niet als een autobedrijf. Ja, ook een autobedrijf. Maar er zit ook een hele AI-tak in. En ik weet dat Elon Musk zich daar ook mee bezig is om dat misschien ook wel apart naar de beurs te brengen. Of misschien wel... in ieder geval, ik ben er gewoon graag bij. En wat de koers doet, ik zie het wel. Als het heel hard omhoog gaat, heb ik te weinig. Gaat het naar nul, dan heb ik gewoon pech gehad.
Oké, helder. Nou, dat waren de vragen.
Ja, en dan nu eigenlijk een heel spannend onderwerp. Je bent er zelfs over geciteerd in FD, een maandje geleden of zoiets was dat.
Ja.
Met onze welbekende Robert Manders, analist. Hij werkt nu bij Antaurus. Die zie je vaker. Heeft hij ook in onze podcast opgetreden, toen nog voor IG. En later de VEB. We praten graag met hem. We gaan hem ook zeker weer een keertje uitnodigen. Er was een uitgebreid verhaal in FD over Triodos-certificaten. En jij en Robert werden geciteerd, want jullie hadden ze opgevist.
Nou, wij waren natuurlijk de professionals die erin zaten, want er waren... natuurlijk... Ja,
Vertel even dit verhaal, voor wie het niet weet. Triodos certificaat.
De handel is, het is het afgelopen jaar, in of juli is hij van start gegaan. En nou,
dat is 4 jaar is stilgelegd.
Ja,
hè?
En certificaten van Triodos, dat zijn gewoon aandelen, maar dan zonder stemrecht. Nou, alleen, wat was nou het ding? Voor corona was er relatief al weinig handel. En als je er vanaf wilde, dan kocht Triodos, kocht ze in. En nou, daardoor was die koers heel hoog, rond de 80, 85 euro. En iedereen zag dat als een veilig product, want Triodos die kocht ze weer in als je er vanaf wilde. Alleen, toen kwam corona, wilde iedereen tegelijk van die certificaten af, sloeg het handelssysteem plat, was geen handel meer, heeft 2 jaar stilgelegen. Nou, toen kwam het 2 of 3 jaar. En toen kwam het, halverwege vorig jaar kwamen ze weer beschikbaar. En toen ging het van heel snel van 85 euro naar minder dan 20 euro.
Je zegt het, dat is het risico van een aandeel, maar het noteert als een obligatie. Dus een hybride product.
Nou, dat was toen zo dat het... Nee, het is gewoon eigenlijk gewoon een aandeel. Hè. Het is niet zoals als de Rabobank certificaat. Er zit een groot verschil in. Dit zijn in feite gewoon echte aandelen, maar dan zonder stemrecht. En ze waren zo hard gekelderd. En ik zat te kijken van nou, de koers gaat min 70%. Maar ja, ik keek naar die bedrijfscijfers en die gingen juist omhoog. Ik denk, nou, dat loont wel de moeite om daar even naar te gaan kijken. En toen zag ik ook dat met de berekeningen die ik deed, dat er wel eens een interessant dividend aan kon komen. Nou, ik had een sommetje gemaakt. Ik dacht dat het 3 euro dividend zou worden. Nou, het werd uiteindelijk 4 euro. Maar dat gaf op een koers van 20 euro, gaf dat gewoon ruim 20% dividendrendement. Dus dat was voor mij reden om in te stappen. Nou, wat zie je nog meer? Nou ja, sindsdien is die koers mooi opgelopen naar 33,5. Dus dat is dus waardoor het dividend nog maar 12% is. Maar wij blijven nog gewoon zitten. Het gaat wel richting fair value, hoor. Dus heel veel upside zit er nou ook weer niet meer in.
Ja, dat zou ik zeggen. Echt, de opportunity is nu wel weg, hè, denk ik.
Nou, er zit nog wel één kansje in dat op het moment dat ze naar Euronext gaan, dat er een echte beursnotering komt, dat ook de verhandelbaarheid beter wordt, dat je nog even een keer een spijkje omhoog kan krijgen. Daar speculeer ik eerlijk gezegd wel op.
Maar dat is speculeren.
Ja, dat is speculeren. Ja. En dus daarom blijf ik ook nog wel zitten. Want
dat hebben we natuurlijk wel eerder gehad, hè, met Fastnet ooit. Dat van NPEX naar Euronext ging, had je dat ook. Die enorme spike omhoog. En gok jij daar een beetje op, zoiets?
Nou, het is niet helemaal gokken, maar dat is mooi meegenomen als dat kan.
Overigens, ja, ik moet wel even bekennen. Ik heb ze niet formeel, maar ik doe even met jou mee. Want ik was natuurlijk te lui om zo'n account aan te maken. Ik heb voor een kleine rode speel ik even met jou mee. Dus een fun positie.
Ja, voor jou.
Maar wel even voor de eerlijkheid. Maar ja, AFM, je hoeft niet te gaan zoeken. Ze staan niet in mijn portfolio. Maar ik doe met Niels mee. En dan moet ik natuurlijk maar hopen dat jij kredietwaardig bent. En de winst ook naar me over.
Ja, je weet nooit. Ik bedoel, misschien hou ik alles wel zelf aan je.
je kunt me wel flikken.
Nee, maar die certificaten. Ja? Ik denk wel dat de meeste upside eruit is. En ook wel een belangrijk risico, dat zijn toch ook nog wel die rechtszaken die er worden gevoerd. Je ziet met name in Spanje dat daar toch wel de eisers veel in het gelijk worden gesteld. In Nederland is dat nu ook recent gebeurd.
Ja, met die bekende pianist Jan Veen.
Ja, en dat ging om een best behoorlijk bedrag. Alleen ik heb ook een worst case scenario uitgerekend. Daar kwam ik uit op 55 of 53 miljoen schade. En de winst is dan 77 miljoen. Dus dat is pijnlijk. Maar dat is nog wel te doen in een worst case scenario. Dus ik ken dat risico. Ik heb dat in mijn casus meegenomen. Maar
ik zag op Twitter begonnen mensen 400 miljoen euro schade te roepen. En toen zei jij, dan eet ik mijn schoen op.
Ja, ik zeg, nou ja, dan ik weet niet wat er dan met je rekenmachine gebeurd is. Maar
ze gaven ook geen rekensom. Ze riepen het bedrag alleen maar.
Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Dat mensen gewoon wat roepen. Maar toen dacht
kom maar met een som. Ja, ik bedoel, we nemen je passeer. Ja, een bedrag roepen, dat kan iedereen. Maar kom maar met een som. En dat heb jij wel gedaan.
Ja, dus, nee, daarom.
En gewoon op zoek in jouw timeline.
Dat soort dingen neem je uit. Mee, want we wisten dan van dat risico, dat neem je mee of je wel of niet die keuze of je wel of niet erin gaat beleggen. Dus
vandaar. Ja, en dan het onderwerp van deze week. Jij mag me intikken als AZ-supporter.
Ja,
Ajax. Wat is daar gebeurd? Hadden we hier letterlijk bij de koffieautomaat hadden we hier ruzie over, Niels. Zullen we het nog even overnieuw doen?
Ja, ik denk het nieuws natuurlijk is dat de algemeen directeur die zou komen, dat hij al nu is geschorst en eigenlijk gewoon ontslagen gaat worden. Want wat had hij gedaan? Hij dacht vlak voordat hij officieel werd aangesteld of dat bekend werd aan naar de markt, heeft hij even een flinke pluk aandelen Ajax gekocht voor 17.000 aandelen om skin in the game te krijgen. Dus om ook mee te doen, hè, om zijn eigen privébelang te laten matchen met het belang van Ajax. allemaal, ja, dus dat was de reden waarom hij dat zou willen doen. En alleen dat deed hij dus, ja, voordat het nieuws werd bekendgemaakt dat hij naar Ajax zou gaan. En dat is wel, ja, het is wel koersgevoelige informatie.
Ja, dat heet handel met voorkennis en dan ben je af.
Ja, eigenlijk punt. Officieel voor wetenschap. Want ja, hij weet dat hij het wordt.
Ja.
En dan kan er, hij rekende misschien waarschijnlijk ook wel op een positieve koersreactie. Maar die bleef uit.
Die hebben we nooit gezien bij Ajax. Nee. Ongeveer. Oh, dat is een verschrikkelijk aandeel sinds 30 jaar. Hoe lang? 95 of zo kwam, ja, de beurs?
Nee, ik dacht 98, ja, of zo. En
toen wonnen we nog wel eens wat.
Ja, oh. En het is sindsdien eigenlijk niet... het is gewoon
het is hopeloos.
Lager, ja, een drama-aandeel. Dus daar doe je het ook niet voor. Alleen de vraag is natuurlijk... Is dit zwaar genoeg om uit je functie te moeten worden gezet? Want daar hebben wij wel een verschil. Want jij vindt van... Waarom, ja, vind jij van wel?
Ten eerste, de wet is duidelijk. Handel met vol kennis. De man is af. En ten tweede, ja, wat voor gevet van onvermogen geef je af als algemeen directeur van een beursgenoteerde onderneming als je dit soort regels niet weet? Ja, wat weet je dan nog meer niet? Ik bedoel, sorry.
Ja, ik vind dat...
ik ben er gewoon... Ja, en nogmaals, de wet is leidend.
Ja.
Tegenwoordig vinden we leidend wat ik vind, is altijd is anonu leidend. Dat weet ik. Ik ben old school. De wet is bij mij leidend. Ja. De man heeft de wet overtreden. Zoals het nu lijkt, hè. Want er gaan er verhalen rond hoe het allemaal precies zit. En heerlijk, die slangenkuil bij Ajax. Dat is echt verschrikkelijk daar. Maar volgens mij, hij heeft gewoon de handel met volkennis. Klaar.
Ja. Ja, ik mag het niet zeggen, maar ik vind...
Nee. Ja, daar hadden wij dus ruzie over. Ja, nou, kom er maar in, Niels.
Ik vind dat Ajax is wel een heel ander geval. Dat is, ja, ik kan het niet serieus nemen als beursgenoteerde
onderneming.
Niemand
neemt Ajax nog serieus.
En dan gaan we weer. Ik vind dat het heel belangrijk is om ook te kijken naar de intenties van iemand. En de intentie was echt niet om hier persoonlijk gewin uit te halen.
Zo'n domheid te etaleren.
Ja, nee, maar ik vind dus dat vind ik wel belangrijk dat je moet meenemen. Persoonlijk gewin was niet het doel van deze man is multimiljonair. Hij wilde gewoon meedoen. Hij wilde aan de supporters laten zien, ik geloof erin. En twee...
Dat had hij meteen de dag na zijn benoeming moeten doen. Ja,
ja, dus dat is echt wel heel belangrijk. En dat tweede argument, ja, als hij dit niet weet... Ja, hoe kan er dan een goede bestuurder zijn van Ajax? Nou, dat vind ik zo'n onzin. Ja, dit is een vergissing geweest, maar dat betekent niet dat je Ajax
iemand
niet kan
die,
leiden.
Die,
dat
iemand,
vind
die
ik zo'n onzin.
Iemand die de wet niet kent, is niet geschikt,
ja,
als
maar,
CEO.
Ja, maar dit is... Wat ik wel problematisch vind, is trouwens dat hij in de periode dat hij bij AZ zat, gewoon aandelen Ajax te kopen. Daar heb ik wel een probleem mee, want dan heb je gewoon een persoonlijk belang dat de grootste rivaal van AZ, dat het daar goed mee gaat. Dat is wel een punt wat ik denk van, nou, dat kan echt niet, maar al met
al... Ben je toch ook een ongelofelijke opportunist?
Nee, maar al met al vind ik... Ik vind oprecht... Oh, deze man
heeft
voor mij niet...
Oprecht. Het telt niet.
Hij had niet weg,
niet.
Niet weg mogen gaan. Ik bedoel, nee. Hij had echt niet weg mogen gaan. Ik bedoel, ik vind het gewoon een goede bestuurder. En ja, dit, ja, goed. Er was geen persoonlijk gewin bij. En dan vind ik ook wel dat we elkaar eens een keer mogen vergeven voor onze fouten. Het is altijd maar afrekenen. We mogen elkaar ook wel eens een keer wat vergeven in deze tijd.
Weet je wat? We sluiten compromis. Hij moet in de Kuip op doel tegen Feyenoord uit. Zullen we dat doen?
Nou, dat is ook wel een hele grote straf voor hem, denk ik, hoor.
Nee. Nog één ding hierover. Hoe is hij aan die 17.000 aandelen gekomen? Terwijl er bij Ajax, ik geloof dat 1700 stukje hooguit per dag doorgaan. Het is over de counter gegaan. Dat is met een tegenpunt. Dat is onderhands gegaan, denk ik. Ik kreeg wel grafiekjes van mensen met hoge omzet of afgesproken werk. Zoiets. Maar die heeft hij niet gedurende maanden of wat dan ook in het boek moeten kopen. Want de markt ziet ogenblikkelijk bij een illiquide aandeel dat er een grote koper in de markt is. En anders horen wij dat wel bij de handelaren bij ons op kantoor. En tussen nadere sluitingstijd van het beurscafé, hier klinkt alweer de bel van de laatste ronde. Niels, we moeten nog even snel wat namen er doorheen jassen voordat we eruit gezet worden. Kom maar op.
Ja, we beginnen natuurlijk met Shell. Deze week vindt het hoge beroep plaats van Shell in de zaak die Milieudefensie heeft aangespannen. AJ, heb je er een beetje vertrouwen in?
Nee, dat zeg ik als aandeelhouder van Shell. Na die vorige uitspraak, waarin naar mijn... Mijn humble opinion, de rechter politiek heeft bedreven. Ik heb daar niet zo heel veel vertrouwen in. En wat dat betreft als aandeelhouder ben ik ook blij dat Shell uit Nederland is vertrokken.
Ik ben geen jurist, maar ik denk dat er wel eens een kruis doorheen kan gaan over de uitspraak van de rechter.
Ik hoop het van harte. Ja, en dan een van jouw stokpaardjes. Nee, dat mag ik helemaal niet zeggen, want op de beurs, strikt genomen, mag je natuurlijk helemaal geen stokpaardjes hebben. Maar een van jouw aandelen is NN.
Ja, die gaat lekker, hè?
Ja, precies. Maar en, dat is uit.
Ja, nee, kijk, het is natuurlijk bijna een lijn dit jaar van linksonder naar rechtsboven. En dan kreeg ik ook wel wat vragen binnen van, joh, is dit het? Gaan we kunnen nog verder omhoog? Nou, ik blijf nog positief. Ik blijf ook zitten. Een van mijn grotere posities. 7,5% dividendrendement. 2,5% aandeleninkoop. Geeft al mooi 10% rendement. Zonder, dan hebben we het nog niet eens over de groei. Dus ik blijf enthousiast.
Ja, jij zet er dus echt voor de aandeelhoudersreturn in. Ja. En veel minder voor de koers.
Ook wel hoor. Maar en dan gaan we gewoon van NN naar Rheinmetall. De koers ook van Rheinmetall blijft maar stijgen. Kun je nog gewoon instappen?
Ja, dat is natuurlijk de beursgenoteerde Duitse wapenfabrikant. Fameus voor haar kanonnen. Die zitten zelfs op de Amerikaanse tanks. Nou, dan doen ze het echt wel goed. Het aandeel staat op een all-time high, is duur. Maar ja, het verhaal is natuurlijk bekend. Rheinmetall gaat heel veel orders krijgen. Je kunt het denk ik heel mooi als letterlijk en figuurlijk een defensieve belegging kopen. Het is duur. Ga er geen koerswonderen meer van verwachten. Die opportunity is denk ik wel weg. Maar die kun je prima denk ik in je portefeuille hebben als je ze wil hebben.
Ja,
en dan hebben we, even kijken, ja, het is een heel rondje vragen die we ook kregen over de kleine ACX-aandelen. Ja, ik noem een Ebusco, NX Filtration, CM.com, nou, Vivorion hebben we verschrikkelijk nat zien gaan. Die aandelen krijgen af en toe enorme klappen, Niels. De trends zijn ook echt naar beneden, ze weer wat hersteld. Wat is er met al die fondsen aan de hand? Kun je dat even in een paar regels
duiden? Ja, het is natuurlijk ook een beetje het verdienmodel is het belangrijkste. Vivorion is een geval apart, gewoon product geploft. Maar Ebusco, ja, dat is een mooi verhaal, maar ze kunnen niet opschalen. Dus ook geen rendementen. CM.com, toch ook meer concurrentie. Dus ja, al met al het businessmodel van deze bedrijven is gewoon heel lastig. En dan zie je het gewoon onder druk staan, zeker met die hoge rentes. Daar hebben deze bedrijven gewoon extra last van. Tot slot ook, ja, Apple wordt aangeklaagd door de Amerikaanse overheid van machtsmisbruik. Ja, is dit het einde van Apple, AJ?
Het einde van Apple, nou dat is wel heel groot. Ik denk wel dat het einde van Apple als het grote groeiaandeel met de ene just one more thing naar de andere. De fantasie is er denk ik echt wel uit. Tim Cook, de CEO, weet dus geen ander hoe je geld moet verdienen. Dat heeft hij, bewijst hij al 13 jaar, bijna 13 jaar. Maar met nieuwe, mooie nieuwe producten komen, dat is niet zijn ding. En ja, de grote verdienmodellen staan wel hier en daar onder druk. Maar Apple is en blijft een goudmijn en zal een hele mooie aandeelhoudersreturn opleveren. Volgens mij worden wij er nu echt uitgezet door de barman Niels. Dit was het Beurscafé van donderdag, opgenomen op donderdag 4 april 2024, uitgezonden op vrijdag 5 april. Laat weten wat u van ons vond, maar dat gaat u vast wel doen. Niels Koerts, aandelenanalist van Beurscafé en er komt straks nog een naam bij. Ik ben Arend Jokamp, ik noem mezelf weer gewoon marktcommentator en langetermijnbelegger, ook van het Beurscafé. En daar komt ook nog een naam bij straks. En uiteraard tot volgende week en heel veel succes op de beurs.